Ik wil graag met u lezen uit Gods woord, uit Jacobus, de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, de eerste verzen, en dan gaan we naar Jacobus, hoofdstuk 5. Jacobus, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal zijn als een bloem in het gras voorbij gaan. Dan ga ik met u naar Jacobus hoofdstuk 5. En dan lees ik vanaf vers 4. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent uw aanbeelden te buiten gegaan op de aarde, en u hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood, en hij verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostelijke vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Tot zover. Ik heb boven deze prediking mogen zetten, geduldig volharden in het licht van zijn komst. Nou, broeders en zusters, om geduld op te brengen, of wanneer we moeten wachten of verdragen, dat valt ons best wel zwaar, althans mij wel. En dat geduld, dat is dan blijkbaar en vaak heel klein. geduld opbrengen. In deze plaats, deze maatschappij waarin wij wonen, daar is vaak geen geduld om te wachten. Alles moet snel en mogelijk zo effectief mogelijk tot stand komen. We worden ongeduldig als we in de rij moeten wachten voor de kassa. Het irriteert ons mateloos wanneer we bij het bellen bij herhaling in de wacht worden gezet. We worden ongeduldig als onze tijdplanning overhoop geschoffeld wordt. We kijken 1001 keer op ons horloge of op de klok, omdat al onze tijd volgepland is. En we wachten en geduld hebben, iets als negatiefs en onnuttigs ervaren. Broeders en zusters, hoe worden we niet meegezogen in de gejaagdheid van deze maatschappij waarin wij leven? De maatschappij van vandaag de dag. We moeten meer, we moeten beter. We moeten hoger, we moeten sneller. We moeten luxer, enzovoort, enzovoort. Ja, en dan is daar God. God en zijn woord. En zijn daar gelovigen, zoals u en ik, die graag willen horen naar het woord van God. Want ik ga ervan uit dat u vanavond hier bent gekomen met het verlangen om het woord van God te horen. Om een stukje onderwijs te ontvangen. Om erbij bepaald te worden waar het werkelijk om gaat. Broeders en zusters, bij God is wachten en geduldig zijn niet negatief. En het wordt zeker niet door hem als nutteloos gezien. Als God wacht, dan betekent dat niet dat God terwijl hij wacht en geduldig is, dat hij dan ook passief zou zijn. Integendeel, hij heeft er een doel mee. Om juist tijdens dat wachten en voordat hij gaat ingrijpen iets heerlijks in het hart van de mens, en laat ik dan met name zeggen van de gelovige, wil bewerken. Het werkt mee aan de verheerlijking van God en dat is heel belangrijk om daar vanavond ook een streep onder te zetten. Het werkt mee aan de verheerlijking van God, ook al kunnen wij dat niet altijd direct plaatsen. De Bijbel vertelt ons dat God geduld heeft. God geduld met ons had, maar ook geduld heeft, omdat hij niet wil dat enigen verloren gaan. God wil niet dat mensen verloren gaan. Het heeft ook te maken met zijn wachten om naar deze wereld terug te komen, om in eerste instantie voor zijn gemeente te verschijnen, om die gelovigen thuis te halen, maar ook om uiteindelijk de ganse schepping en zijn volk Israël te verlossen. Te verlossen van de vergankelijkheid. En weet u, de Bijbel vertelt ons dat God niet wil. En we daardoor ook iets van onderwijs ontvangen. Wat wil God? En hoe belangrijk is het om de wil van God te verstaan, maar ook die wil van God te onderschrijven. En daarin mee te gaan, om te luisteren als kind van God naar wat Hij wil. Ook in ons persoonlijk leven. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij is dus langmoedig. Hij is geduldig, zegt de Bijbel. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Wij mogen er ook over nadenken, omdat Petrus deze woorden mocht opschrijven aan gelovigen, en dan wordt het eigenlijk een beetje anders, want hij heeft geduld met ons, gelovigen ook blijkbaar, en wil niet dat enige verloren gaan. Ik denk dat hij bedoelt Hij heeft geduld met ons, zodat wij nog in navolging van hem het evangelie kunnen uitdragen. Omdat God niet wil dat mensen verloren gaan waar wij tussenin wonen. Gods geduld heeft ook een einde. Maar zo lezen we in vers 10 van wat we gelezen hebben in Jacobus, dat de dag des Heren zal komen. Er is dus een totdat. Maar Gods geduld doet vandaag, zo wij hier zijn, de deur van zijn genade nog open laten staan, doen staan. We lezen in de Bijbel het woord van God in 1 Timotheus 2 vers 3, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dat is het getuigenis op de door God bestemde tijd. De Bijbel zegt in Ezekiel 18 vers 23, daar zegt God, zou ik welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze of van de zondaar? Luidt het woord van de Heere, Heere. Niet veel eer hieraan dat hij zich bekeert van zijn wegen en leven. Dat is de wil van God. Het geduld van God spreekt van een innerlijke rust. Het geduld van God gaat ook gepaard met smart. Zoals God bleef afwachten in de dagen van Noach. Zo lezen we in Hebreeën 11. Dat Noach de ark toebereidde tot redding van zijn huisgezin. Maar natuurlijk, het heeft ongeveer 120 jaar geduurd dat Noach bouwde. En elke hamerslag vertelde de mensen dat God geduld had. Maar we lezen ook in datzelfde gedeelte in Genesis 6, dat het God smartte in zijn hart, dat hij de mens op de aardbodem had gezet. Het smartte God in zijn hart. Toen ik dat voor het eerst in mijn leven las, toen raakte mijn hart dat. Want daar ga je niet zo van uit dat God werkelijk ook zijn verdriet laat zien. Nee, God heeft geen behagen in de dood van een goddeloze. Integendeel, het heeft God smart gegeven in zijn hart. En God heeft zijn hart geopenbaard in de man van smarten, de Heere Jezus Christus, zijn geliefde Zoon. En zijn verdriet is daarin tot uiting gekomen dat de Heere Jezus bereid was om te sterven aan een ruwoude kruis. Mijn dood daar te sterven, uw dood daar te sterven, uw oordeel, uw straf te dragen, zoals we lezen in Jesaja 53. Hij was bereid om als een lam van smarten, om als een lam ter slachting geleid te worden. En hij deed zijn mond niet open. Hij gaf zich volkomen over aan de wil van de Vader. En was bereid, zoals we dat hier glazen in Hebreeën, of in die tekst, dat hij voor allen een losprijs wilde zijn. Voor alle mensen. En dat is goed nieuws. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen dat in is acht mensen behouden werden door het water heen. Het is hetzelfde geduld waarin God de tartende zonden van de farao overdroeg. De farao die zich keer op keer verhardde tegen God en de God van Israël niet liet gaan en Israël niet liet gaan. God sprak bij monden van Mozes. Nu had ik immers, Exodus 9 vers 15, mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou worden. Dat werd aangezegd aan de farao. Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, zegt God, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. God had geduld. Door deze geduldige houding van de Heere God werd hij verheerlijkt en werd de heerlijkheid en de almacht van God wijd en zijd bekend in die tijd. Dat iedereen erover sprak, hoe God uiteindelijk het volk op een voor mensen onmogelijke manier uit Israël, uit de duisternis, uit Egypte bedoel ik, uit de duisternis verlost had. En ze bracht naar het beloofde land. In Exodus 14 vers 17 staat dat God zegt, ik zal mij verheerlijken aan God, aan farao. En aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. Doordat ik mij verheerlijken zal aan farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. God is geduldig, broeders en zusters. Getoond aan Mozes. We lezen in Exodus 34 vers 6, toen de Heere bij hem voorbij kwam. En Mozes gevraagd had de heerlijkheid van de Heere te mogen zien, riep hij, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Gods geduld is ook betoond aan zijn volk Israël. In Nehemia 9 vers 17, daar weten we dat het volk bij elkaar was en men de woorden van God hoorde. En dan wordt er gezegd, zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest. En in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Voor christenen zou dat kunnen betekenen dat iemand terugkeert naar de wereld. Terugkeert naar zijn oude leven, zoals dat gebeurde bij Demas. Die eerst een knecht was van Paulus. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft. Genadig, barmhartig, geduldig is en rijk aan goede tierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Ondanks hun halsstarrigheid. Ondanks hun neiging tot dwalen. Ondanks hun neiging om ongehoorzaam te zijn en om God aan de kant te zetten. Verliet God hen niet. Wat een geduld. Wat een barmhartigheid. Wat een vergevingsgezindheid. Wat een liefde. Wat een trouw van God ook naar zijn volk toe. En wij proeven datzelfde ook naar ons toe. Toch? Dat proeven wij ook als we deze woorden lezen. Want het is dezelfde God. En die God is onze God en Vader geworden in de Heer Jezus Christus. En hij verlaat ons niet, zegt de Bijbel. Hij zal je nooit begeven of verlaten. En daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Van Israël staat, zij hebben geweigerd te luisteren. O broeders en zusters, wat is het belangrijk om te luisteren, om te horen wat de Geest van God tegen de gemeente zegt. In de Bijbel is het zo ontzettend belangrijk onderwerp dat er geluisterd wordt naar God, omdat God zich geopenbaard heeft door middel van zijn Zoon Jezus Christus uiteindelijk, het levende woord. Maar God heeft zich ook geopenbaard door middel van het geschreven woord. Dat heeft hij gegeven. Dat woord is levend en krachtig. Dat woord is als een tweesnijdend scherp zwaard, wat bij ons, bij mensen, naar binnen wil dringen. Ten goede. Ten goede. Hij bedient zich van het woord. En ook kunnen we zijn grootheid zien, zijn openbaring van wie hij is in de schepping. Zij hebben geweigerd te luisteren. Zij hebben niet gedacht aan uw wonderen. Hoe is dat mogelijk dat ze die wonderen die er in de woestijn plaatsvonden, het wonder van de verlossing uit Egypte, het wonder van het manna, het wonder van het water, het wonder van het feit dat hun zolen niet versleten in die lange tocht, enzovoort, enzovoort. Elke dag was daar overvloed aan water en aan eten. God zorgde voor hen. En toch, zij dachten niet aan zijn wonderen die u bij hen had gedaan. Zij zijn al starrig geweest. En in hun opstandigheid hebben zij hun hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En nogmaals, en u hebt hen niet verlaten. Hoeveel geduld zal dat van God gevraagd hebben? Hoeveel geduld vraagt dat tot vandaag de dag van God als hij kijkt naar zijn volk Israël? Zijn uitverkoren volk, dat volkje waardoor hij zich wil verheerlijken en waardoor hij zich zal verheerlijken. Weet u, broeders en zusters, de Bijbel zegt dat hij gedurende, dat God gedurende een tijd van 40 jaar hun eigenaardigheden heeft verdragen. Die hebben wij gelukkig niet. Eigenaardigheden. Man. Ja, als wij met elkaar omgaan en we leren elkaar heel goed kennen, hè, dan, ja, kijk, een voorbeeld, als wij in de ark een week bij elkaar zijn, dan zeggen de mensen altijd, oh, wat geniet ik hier, wat een fijne mensen. Maar dat komt omdat ze elkaar, want ik denk dat als ze 3 maanden bij elkaar zijn, dag en nacht, ja, dan wordt het een ander verhaal. Helaas heeft mijn vrouw, ja, die heeft ook mijn eigenaardigheden leren kennen. Nou, en ik zal u vertellen, dat zijn geen makkelijke dingen. Dat vraagt van haar heel veel geduld. Maar hier heeft God, die heeft 40 jaar verdragen. Dat kunnen wij niet, maar de Heere wel. Omdat hij ze niet wil verlaten. Omdat God het nooit opgeeft. Broeders en zusters, God verliest nooit zijn geduld onder toenemende druk. Let op. God verliest zijn geduld niet onder toenemende druk. En wij hebben allemaal met druk te maken in ons leven. Zoals onze broeder Dana en degene die daaromheen staan. Dan gebeurt zoiets ineens en wordt hij zo gevonden en dan geeft dat druk. Dan geeft dat een stukje verdrukking, om het nou maar zo te zeggen. En dat gaat op zoveel wijze. Wij maken zo allemaal zo onze dingen mee. En wij kunnen het ook niet voor een ander invullen, want de een ervaart het zo en de ander ervaart het zo. En voor de een is dit heel zwaar en voor de ander is dat helemaal niets. Maar op een of andere manier hebben wij allemaal met verdrukking te maken. En zonder die verdrukking, ik wil u eigenlijk daarmee bemoedigen, want het is een wijze waarop God met het volk Israël omging, maar ook met ons omgaat als gelovigen. Het is niet zo, het is een leugen als er verteld wordt dat ons leven, wanneer we tot bekering komen, over rozen zou gaan. Dat het allemaal geweldig zal zijn en altijd blijdschap. Ja, weet u, ik sta hier achter een prachtige tafel. En dit is een houten blad en het is allemaal bestaat uit kleine deeltjes. Het is mooi glad en afgewerkt, maar beseft u dat dit een boom is geweest? En wat is er niet met dat hout gebeurd voordat het uiteindelijk dienstbaar kan zijn als preekstoel in dit geval? Er is gezaagd, er is gehakt, er is geschild, er is geschuurd. Het is door een heel proces gegaan van verdrukking. Dat hout, die boom, die heeft onder enorme druk gestaan. Maar die druk heeft iets goeds uitgewerkt, iets moois. Een prachtige tafel. En zo gaat God ook met ons om. Ik geloof dat echt met heel mijn hart. De voorbeelden in de Bijbel zijn talloze. En ook in het gedeelte wat wij vanavond gelezen hebben, als we denken aan Job. In vers 11, zie wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. Heeft er ooit een mens meer geleden dan Job? Verschrikkelijk, hij is alles kwijtgeraakt. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Ik doe ook mijn best daar niet voor, maar Ik kan me voorstellen dat Job op een bepaald moment, ik weet niet precies welk hoofdstuk, maar wel 17 keer zegt waarom, waarom? Wat heeft deze man geworsteld met de vraag waarom hem dat allemaal moest overkomen? Waarom dat God dat toegelaten heeft? Hij begreep het gewoon niet. En het was in eerste instantie absoluut geen aanklacht dat hij zei, waarom hebt u dat gedaan? En dat hij God direct ter verantwoording riep. Nee, helemaal niet. We zien bij Job een enorme worsteling dat hij probeert te begrijpen waarom hij deze vreselijke dingen, dit enorme verlies, niet alleen van zijn gezin, niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn status, zijn zijn. Het was een eerbare man. Het boek Job vertelt ons dat als Job op het plein kwam, dan werden de kinderen stil. Iedereen had ontzag voor hem en daar was niets van over. En Job die lijdt daaronder. Als er iemand in de verdrukking terechtgekomen is, dan is het Job. Maar, daar was ook Gods barmhartigheid, terwijl hij niets hoorde. Terwijl God in eerste instantie, er gebeurde allerlei, maar we hebben een boek vol, maar pas in de laatste hoofdstukken komt God aan het woord. En zegt God, die gaat niet uitleg geven, maar die gaat hem vragen stellen. Weet u, als je het boek Job leest en als je die worsteling ziet en die verdrukking waar hij doorheen moest gaan, dan weten we dat dat een afspiegeling is van de verdrukking waar straks het gelovig overblijfsel van Israël, Jacob, doorheen moet gaan. En wellicht zal daar in het begin een enorme verwarring zijn in hun hele denken, dat ze het niet begrijpen. En misschien wel net als Job, het uitschreeuwen, waarom, waarom? Heere God, geef ons uitleg. Geef ons uitleg, waarom? Dat kunnen wij ook ervaren. Misschien in het klein. In het leven van alle dag. Maar weet u, God heeft geduld. God is niet passief tijdens het wachten. God is niet passief wanneer Israël door de verdrukking moet gaan. Is niet passief als u, als ik door een vorm van verdrukking ga. Nee, God wil er iets mee uitwerken. Hij is bezig om ons te schaven, om ons, ja, te vormen. Ben u daar niet dankbaar voor? Ondanks dat het soms met heel veel tranen gepaard gaat en dat je geen antwoorden hebt, maar gelooft u? Gelooft u dat God niet passief is en niet u aan uw lot overlaat, maar dat hij bezig is iets te doen wat uiteindelijk strekt tot zijn verheerlijking? Tot zijn verheerlijking. Want hij moet de eer ontvangen. Hij heeft daar ook recht op. En broeders en zusters, wat kunnen wij dankbaar zijn dat hij ook door middel van ons leven tot zijn eer wil komen. Weet u, als ik Jacobus 1 lees, dan zie je dat die gelovigen die worden opgeroepen om het als enkel vreugde te achten dat zij door vele verzoekingen of beproevingen dat ze daarin terechtkomen. Nou, bijna iedereen die dat voor het eerst leest of als we daarover praten, dan zeggen we allemaal, ja, je kan makkelijk praten. Eigenlijk komt er direct een stukje weerstand, omdat we dat niet willen. Op die wijze willen wij God niet volgen. Op die wijze, daar willen we ons niet aan overgeven. En toch, broeders en zusters, blijkt het in Gods raad nodig te zijn dat wij door een bepaald proces gaan. Dat wij klaargemaakt worden ook voor zijn komst. Zodat hij verheerlijkt gaat worden in de gemeente, in zijn bruid. Dat hij geëerd wordt. God is niet passief wanneer Jacobus hier schrijft aan die gelovigen, want hij zegt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En dat is nou precies wat we nodig hebben. En dat had Job ook nodig. En Job wordt hier als een voorbeeld gegeven, want, zegt hij, hebt u gehoord van de volharding van Job. En er staat er zoiets moois. God is niet passief in zijn geduld, in zijn wachten. Er staat, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Zie je? De Heere is er doorheen gaan werken. U hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat, en wie wordt er dan geëerd? Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Is de Heere vol ontferming? Heeft hij zich zo betoond uiteindelijk aan Job? Ja, absoluut. Misschien op een andere wijze als wij het in zouden vullen. Maar God heeft alle recht om dat op die wijze te doen. God heeft zich ontfermd over Job. God heeft Job nooit alleen gelaten, nooit losgelaten. God heeft al die tijd gezien toen Job door al die worstelingen heen ging. En toen Job uiteindelijk verviel in een soort van God ter verantwoording roepen, toen heeft de Heere gezegd, Job, ga eens even zitten. God gaf geen antwoord op zijn vragen. Nee, God zei, Job, vertel mij eens. Waar komt dit vandaan? Waar komt dat vandaan? Wie heeft dat gemaakt? Wie heeft die dieren gemaakt? Wie heeft de kracht aan een nijlpaard gegeven? Waar komt de sneeuw vandaan? Vertel het eens, Job. Job zegt niks. En God die zegt niet na een paar vragen, nou ik stop ermee. Nee, dan gaat God nog door en dan komen er heel veel vragen. En we zien Job steeds kleiner worden. En dan staat er uiteindelijk dat Job die zegt, ik zal niet meer spreken. Ik leg de hand op mijn mond, want dan komt hij tot de ontdekking. Zijn ogen worden geopend voor wie de Heere werkelijk is. Dat God in al die tijd, in die tijd van verdrukking, van moeite, dat God er al die tijd is geweest en dat God uiteindelijk ja, de regie in handen had. En voor Job was het belangrijk dat Job zich daar volledig in overgaf aan de Heere. En broeders en zusters, dat is voor ons exact hetzelfde. Want niemand van ons wordt gevrijwaard van moeite, van verdrukkingen. Ik heb het niet over de grote verdrukking, begrijp me goed. Maar wij hebben ook te maken met verdrukkingen. Weet u wat de psalmist zegt in Psalm 119, ik meen vers 64, er staat: eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu onderhoud ik uw geboden. Wil ik met uw woord leven. Prachtig, dat hij tot die ontdekking kwam. Broeders en zusters, wij moeten niet twijfelen als ons dingen overkomen. Maar wij moeten ermee naar de Heer gaan. Wij worden bepaald op zulke momenten bij het feit dat wij tekortschieten. En de Bijbel die zegt, we hebben het gelezen vanmiddag, als u in wijsheid tekortschiet, als je nou afvraagt, hoe moet ik hier nu mee omgaan? Of hoe moet ik het laten liggen? Of hoe moet ik met die mens, met die vorm van verdrukking, wat er dan ook op je pad komt, hoe moet ik ermee omgaan, Heere? Ik wil ermee omgaan zoals u wil dat ik ermee omga. En laten we dan tegen de Heere zeggen, Heere, ik ben het met u eens. Ik snap het niet, maar ik ben het wel met u eens. In het verleden heb ik eens één keer een kaart gegeven. U kent die bekende kaart wel, hè? Ik meen dat het een uitspraak was van Corrie ten Boom. Dat daar staat, die spreuk van vader. Ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u. En wij hebben vroeger die kaart aan onze buurman gegeven die longkanker had en uiteindelijk uitzaaiingen aan botkanker. En wij woonden daar 12 jaar naast. En deze mensen die hadden meer dan 25 jaar nooit meer een Bijbel geopend. Nooit meer naar een gemeente, naar de kerk. Want ze waren dik teleurgesteld door de ouderlingen die van een bepaalde kerk waren en voor zijn vrouw kwamen. En hem werd gezegd, terwijl hij ze gastvrij ontving in zijn huis, werd hem gezegd dat hij zijn mond moest houden, want ze kwamen voor zijn vrouw. En daar waren ze de ouderlingen van. En deze man is zo woedend geworden, die heeft ze eruit gesmeten en daarmee ook de deur naar de kerk dichtgesmeten en het geloof vaarwel gezegd. Ze kenden de Heer Jezus natuurlijk nu nog niet echt. Maar wij zongen altijd na het eten. Met een oud traporgeltje en met de gitaar. En op een bepaald moment toen ging ik naar de buurman en ik had een zoeklicht meegenomen, een kerstnummer van het zoeklicht. En ik zei, buurman, ik heb een zoeklichtje voor u. Hij zegt, jij moet eens even binnenkomen. Ze lieten eigenlijk niemand toe in hun huis. En ik moest binnenkomen. En toen zegt de buurman, hij zegt, hoe is het mogelijk dat jullie elke dag zingen? Hoe is het mogelijk dat jullie, die ook van alles mee, wij maakten toen ook veel mee, aan nare dingen, aan verdriet. Hoe is het mogelijk dat jullie bij blijde en bij droeve dagen blijven zingen? Hoe kan dat, zegt hij. Hij zegt, wij kennen die liederen van vroeger. Hij zegt, en elke avond als jullie gaan zingen, dan pakken we onze stoeltjes en dan gaan we bij de muur zitten en dan luisteren we naar die liederen. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, enzovoort, enzovoort. En deze man, nou, ik heb dat uitgelegd, en Hij zegt, wij hebben, na 25 jaar ben ik naar de zolder gegaan en heb ik de oude Statenbijbel van pa naar beneden gehaald. Hij zegt, en wij zijn nu elke dag aan het lezen. Hij zegt, maar ik snap er geen bal van. Zo sprak die man. En jij moet eens uitleggen. Nou, afijn. Dat hebben we gedaan. Maar wij woonden daar al 10 jaar naast. En 10 jaar lang hebben wij gebeden voor onze buren. Elke dag baden we voor de buurman en voor de buurvrouw. En de buurman, het leek net of hij zich dag aan dag verhardde. Het werd steeds erger. Hij wilde niets luisteren van het geloof. En was wel eens een gesprek geweest. Maar God heeft doorgewerkt. En deze man is uiteindelijk, vlak voor zijn sterven, tot bekering gekomen. God heeft zijn ogen geopend. Ik liet op een bepaald moment de hond voor hen uit. En ze hadden een herdershond en hij kon dat niet meer. En zijn vrouw kon dat ook niet, die was ook ziek. En ik kwam op zondagmorgen, vlak voordat we naar de samenkomst zouden gaan, kwam ik de hond halen. En toen stond de buurman te huilen in de keuken. En hij zei, nou ja, hij zei, ga eerst de hond eruit laten. Dus ik heb de hond uitgelaten, ik kom terug en hij stond nog steeds in de keuken te huilen. En toen richtte hij zijn armen omhoog en hij zegt, waarom overkomt mij dit? Waarom word ik niet beter? Waarom? Zo stond die man daar. Nou, wat moet je dan zeggen? En ik bad in mijn Heer, geef me wijsheid, geef me de woorden. En God gaf die woorden en ik heb hem regelrecht aangesproken. Toen heb ik gezegd, buurman, heel in het kort. Ik zeg, buurman, luister naar mij. Ik zeg, wat zou het u opleveren als u beter werd? Dat zou geweldig zijn. Ik zeg, maar buurman, stel dat u beter wordt. Ik zeg, dat u dan nog 5 jaar zou leven. Of dat u misschien nog 10 jaar zou leven. Of misschien nog 15 jaar. Hij was 7 of 68 of tegen de 70. Ik zeg, stel u voor dat u... Ik zeg, maar dan? Wat dan? En hij kon niets meer zeggen. Ik zeg, buurman, ik zeg, door wat u nu hebt meegemaakt, was hij in het ziekenhuis gaan bidden tot God. Wat hij nooit wilde en waar hij zich tegen verhardde. Maar door de nood gedreven ging hij tot God roepen. En ik was bij hem in het ziekenhuis geweest. En hij lag alleen op een kamer, maar ik wist niet of ik zou gaan lezen met hem of gaan bidden. En toen was ik had ervoor gebeden en ik kom bij hem en ik zeg, buurman, mag ik iets lezen uit de Bijbel? Hij zegt, ja, zegt hij. En ik lees een stukje uit de Bijbel voor. En toen begon hij al te huilen. Toen zeg ik, buurman, ik zeg, mag ik met u bidden? Ja, zegt hij, en uit hele grote handen. Ik was maar een klein mannetje. Maar hij pakt met die grote handen, grijpt hij mijn handen vast en ik bid. En hij huilde als een kind. En hij zegt, ik begrijp wat jij bidt. Ik begrijp wat jij bidt, ik versta het, zegt hij. En hij zegt, ja, de dominee was ook geweest, want hij zat nog in de kaartenbak. Ja, en hij zegt, ik begreep er niets van. Ik kende die man niet en hij zei alleen maar tegen mij, hij sprak alleen maar over de hel en over dood en over verdoemenis en dat was zijn boodschap en hij zegt, ik snapte er niets van. Hij zegt, maar ik hoor wat jij, ik begrijp het, zegt hij. En toen op dat moment in de keuken, toen zei ik, buurman, ik zeg, al zou u nog 20 of 30 jaar leven, maar u kent de Heer Jezus, u hebt hem niet toegelaten in uw hart. Als u niet erkent waarom de Heer Jezus moest sterven aan een kruis, ook voor u, dan hebt u er niets aan, al wordt u 300 jaar. En ineens breekt het bij die man door en hij begint te juichen en te huilen van blijdschap. En hij begon te roepen, hij heeft het ook voor mij gedaan, hij heeft het ook voor mij gedaan. Ineens werden de schellen van zijn ogen afgenomen. En zo is deze man gestorven. Maar hij is naar de Heer gegaan. En Ja, verdrukking, benauwdheid, moeite. Weet u, als wij met dingen te maken hebben, wij begrijpen het niet en wij willen dat ook helemaal niet. Ook niet als gelovigen. Laten we ons maar alsjeblieft niets wijs maken. Want ik merk veel te veel tegenstand. Ik denk, het lijkt wel of de meeste christenen lijken op die Israëlieten. Zo halsstarrig. En we hebben zo weinig vertrouwen in de Heere God. Ja, er wordt natuurlijk van alles geroepen over genezingen en over spectaculaire dingen. En dan moet je geloven en dan zal het gebeuren. Ik geloof er helemaal niks van. Ik zie dat niet in de Bijbel. Ja, natuurlijk kan God genezen, absoluut. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat God iets kan uitwerken in en door ons leven heen. En dat hij wil dat wij als kinderen Gods schitteren, als schijnende sterren, tussen een ontaard en verkeerd geslacht. En dat wij leven en geduldig wachten, zoals we hier in dit stukje in Jacobus 5 lazen. Net als die broeders en zusters daar, die zo enorm veel druk in hun leven hadden, want zij werden door de onrechtvaardigen werden ze afgeperst. Deze mensen die waren in de verstrooiing, moet u voorstellen, die kwamen omdat ze vervolgd werden, wat na de dagen in de dagen van Stefanus, toen hij gedood werd, toen werden allen verstrooid. En waarschijnlijk is dat de reden geweest vanwege de vervolging die toen losbrak, dat die gelovigen, die gelovige Joden in dit geval, ja, overal terecht, maar ze waren alles kwijt. Hun werk, hun huis. Ze stonden onder enorme druk en ze hadden de neiging om op een oneigenlijke manier dingen naar zich toe te halen om in hun levensonderhoud te voorzien. Kun je het begrijpen? Ja, natuurlijk. En dan komt Jacobus met een brief en dan zegt hij, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, dat u in velerlei verzoekingen valt. Nou, die verzoekingen die lagen stapels hoog naast hen. Want ze dachten van, ik heb geen geld meer, maar zal ik dat? Begrijp je wat? En dan uiteindelijk hebben ze werk. En dan zijn er onrechtvaardigen, rijke mensen, die hun loon inhouden. Die van hen stelen. Geen die onrecht op onrecht stapelen. Wat erg. En deze mensen, die lijden daaronder. Hè? Het schreeuwt ook tot God, staat er. Dat betekent dat God het zag. En dan gaat God tegen ze zeggen, broeders en zusters, in deze verdrukking, in deze moeilijke, heb geduld. Heb geduld. Net als de profeten. Heb geduld, net als een landman die wacht op het moment van de kostelijke vrucht die gaat komen. Heb geduld tot de komst van de Heer. Hij komt. Hij komt. Jullie hoeven het niet recht te zetten. Ik ben rechtvaardig. Net of hij zei, net als de Heer Jezus eerder wel eens gezegd had, laat los en gij zult losgelaten. Mij komt de wraak toe. Nee, dat hoeven wij niet te doen. De Heer Jezus die werd uitgescholden, die werd beschimpt voor van alles, die werd afgewezen, die werd vernederd. Maar dan staat er dat de Heer Jezus een voorbeeld heeft nagelaten. Met de bedoeling dat wij, wanneer wij door druk gaan, en dat gaan wij broeders en zusters, dat wij net als hij het overgeven aan hem. En dan staat erbij, die rechtvaardig oordeelt. Wij hoeven ons niet druk te maken over mensen die ons mogelijk iets aandoen. Nee, wij hoeven ons niet druk te maken voor onszelf. Ik zeg het verkeerd. Laten we maar gewoon voor ze bidden. Laten we maar voor ze bidden. En geduldig blijven wachten. Want de Heer maakt geen fout in zijn tijdsberekening. Wij weten nog het dag, nog het uur. Maar één ding staat vast. Hij komt. De Heere die komt. En er staat er in vers 8. Want de komst van de Heere is nabij. En tijdens het wachten op zijn komen. U moet ook geduldig zijn. En uw hart versterken. Waarom? We hebben kracht nodig. We hebben wijsheid nodig. Niet uit onszelf. Maar God heeft het voor handen. Wie de Heere verwachten, putten nieuwe krachten. Zij varen op met vleugelen als arenden. Ze worden gedragen, ondanks de druk. Zij lopen en worden niet moe. We moeten verder. We moeten lopen, broeders en zusters. Het is nog niet zover. Heb geduld tot de komst van de Heer. Zij lopen en worden niet moe. Dat is wonderlijk. Dat zijn nou wonderlijke christenen. Dat zijn aparte mensen. Die moeten dwars door de verdrukking heen en ze lopen en ze moeten de weg gaan en ze moeten volgen, de Heer Jezus volgen. En de Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen, enzovoort, enzovoort. En alle die godsvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden of die zullen met druk te maken. Hij vormt ons. Paulus die werd bepaald bij het feit, door al die druk, dat hij een zwak aardevat was. Wist u dat? Paulus, waarvan wij denken, dat was toch een krachtige man. Nou, die kreeg je nooit om. En toch heeft hij geleerd door de verdrukking heen om te zeggen en te geloven dat God zei, mijn genade is u genoeg. Mijn barmhartigheid, mijn ontferming, mijn geduld, alles is, mijn kracht die ik wil verlenen is genoeg om de reis ten einde te brengen. En in de verwachting, in de hoopvolle verwachting te blijven leven en uit te zien naar zijn komst. Elke dag daarbij te leven. Wat een vreugde, want dan kijken we naar de hoop. Niet een onzekere hoop, maar een vaste hoop, een zekere hoop, een hoop die gaat vervuld worden. Maar, wat moet ik nog meer zeggen? He? Zij lopen, maar worden, zij wandelen en worden niet mat. Er zijn helaas heel veel matte christenen. Nee, ik wou, en daar sluit ik mee af. Ik wou dat er heel veel christenen waren. En dat het bij mij ook altijd zo zou zijn. Dat ik net als Paulus zeg. God heeft ons de laagste plaats gegeven. Wij zijn allervoetveeg, zegt hij. Ik wou dat christenen een deurmat wilden zijn. Dat ik altijd een deurmat wil zijn. In plaats van dat ik als christen mat of lauw ben. Weet je? Dat is wat God van u en van mij vraagt. Hij prest ons nergens toe. Maar neem dit mee. Hè, dat de Heere bij datgene wat hij uitwerkte in het tijd van wachten en geduld hebben op zijn komst, dat hij iets uitwerkt. Zoals in het leven van Job, zoals we hier. En dat uiteindelijk de uitkomst is dat de Heere verheerlijkt wordt. En dan sluit ik af met het lezen van deze versen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, waartoe tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Het ligt allemaal klaar. Wij zijn op reis. Oh, wat moet het heerlijk zijn als we straks daar binnen gaan. Bevrijd van zorg en pijn. Maar het heerlijkste is, wij zien daar Jezus. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. God is een God van barmhartigheid en ontferming en zo kijkt Hij ook naar u en mij. Hij waakt over ons door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. In de laatste tijd en in die tijd leven wij, broeders en zusters. Het is dichtbij. Maar nog, heb geduld, oefen geduld. Versterk onderweg uw hart in Hem. Daarin verheugt u zich in dat wat geopenbaard gaat worden. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, en daar komt het. En dat wil ik vanavond meegeven. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Zie je? Dat gaat ons niet voorbij. Maar God is niet passief. Hij werkt er doorheen en Hij werkt er iets in uit. Want wat staat er? Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, daar hebben we genoeg reden om geduldig te wachten op zijn komst. We hoeven het niet in te vullen, we gaan er niet aan peuteren, we gaan iets niet in werk zetten, we gaan geen berekeningen maken. Nee, wij versterken ons hart in Hem en wij zien uit naar het moment dat Hij zich mag verheerlijken in zijn bruid, wanneer Hij terugkomt om zijn gemeente thuis te halen. God zegen u, broeders en zusters, en bid voor elkaar en bemoedig elkaar en zeg tegen elkaar: volhard, blijf staande, laat je niet omverblazen. En geloof dat als je met verdrukking te maken hebt, het komt goed. Want God maakt geen fouten. God maakt nooit een fout. Gelooft u dat? God maakt geen fouten. We kunnen ons vertrouwen op Hem stellen. Amen.